Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Hallo allemaal, welkom bij Space Cowboys, aflevering nummer
83.
83. We nemen hem op 24 november en vandaag doen we dat met
Thijs Roes, ondergetekende. Tegenover mij staat
Luc van der Nabelen.
En met Michel van Baal. Waar gaan we het over hebben, Thijs? Wat heb je bij je?
Nou, DART is net gelanceerd. Hè? Naar een dubbele asteroïde een soort dartpijltje gooien om te kijken of we die uit zijn baan kunnen brengen. En er zijn wat SpaceX-updates. Mm-hmm. Ik moet even terugkomen op wat dingen die ik in een eerdere podcast heb gezegd.
Dus, dat is altijd goed.
Heeft weer met timings te maken, daar weet jij veel van.
Ja, dat klopt. En wat heb jij?
De Russen hebben nogal wat stof doen opwaaien. Bijna letterlijk en figuurlijk. Ja. Satelliet opgeblazen. beter nieuws voor Astra. Nadat de laatste raket zijdelings het parkje uit bewoog, is deze wel in de ruimte terecht gekomen. En verder hebben we nog het een en ander over Dream Chaser en toekomstige ruimtestations.
Nou, heel benieuwd.
Cool.
Ja. En dan wilde ik het even hebben over James Webb. En over gordijnen in de ruimte tegen klimaatverandering. Daar kwam ik voor.
Dat is een mooie variété aflevering dit keer.
Heel breed. Absoluut.
Zullen we bij de Russen beginnen? Omdat dat is toch alweer meer dan een week geleden volgens mij.
Ja, precies.
Cyclus.
En
die hebben we.
Even heftig als het in het nieuws kwam. Lijkt het nu ook gewoon weer helemaal verdwenen te zijn. Niemand heeft het er meer over.
Nou, dus vat het nog even één keer goed samen. Wat is er gebeurd?
Precies. Op 15 november hebben de Russen een van hun eigen oude, niet meer werkende satellieten aan barrels geschoten. Dat heet dan een antisatelliettest. Je kan je er natuurlijk van alles bij voorstellen dat nuttig is. Dat je van de vijand een satelliet wil uitschakelen. Maar het levert een hele hoop rommel op. En niet alleen maar diplomatiek. Er worden zo'n 1500 onderdeeltjes nu gevolgd.
En, hoeveel? 1500? Die worden gevolgd.
Ja, die dus afkomstig zijn van deze satelliet. Ja. En dat heeft onder andere al toegeleid dat de astronauten in het International Space Station de luiken hebben gesloten en een veilig heenkomen in het station hebben gezocht.
In een capsule waarmee ze in het geval van nood direct terug naar de aarde konden. Precies, waaronder dat is ook een Russische astronaut, cosmonaut.
Precies, toch? Inderdaad. Nou, er zijn twee cosmonauten aan boord. Dus het is een en al vraagtekens dit.
Waarom de Russen dit nu hebben gedaan zonder het aan iemand te vertellen?
Het is gewoon politieke powerplay dit. Weet je, je wil bewijzen dat je het kan.
Precies, maar het is dan denk ik zelfs een interne powerplay. Want je hebt de ruimtevaartprogramma's zijn redelijk gescheiden, militair en civiel. Maar dat je hier als land een militair experiment doet waarmee je eigen civiele burgers in de ruimte in gevaar brengt. Dat vind ik wel een hele opvallende. Dat
kijk nergens meer van op, als ik eerlijk ben.
Rusland gedraagt zich natuurlijk al een tijdje wat anders dan de gemiddelde wereldburger. Dit heeft in ieder geval wel tot een stroom van kritiek geleid. NASA-directeur heeft zich in felle bewoordingen uitgesproken. Natuurlijk militaire afdelingen in Amerika.
China ook, dacht ik zelf.
China heeft het ook
een beetje elke ruimtevaartorganisatie.
Ja, China had het toch zelf ook gedaan, laatst? Niet heel lang geleden.
Nee, dat is 2008 geweest, als ik me niet vergis.
Het is niet als ik het goed begrepen heb, het was niet de eerste keer.
Zeker niet.
Nee. India had het ook al eens eerder gedaan.
En zelfs Amerika zelf, hoor. Maar dat was inderdaad al een hele tijd geleden. Volgens mij bijna 20 jaar terug. Dus ja, voortschrijdend inzicht leidt ertoe dat in ieder geval de meeste gebruikers van de ruimte snappen dat je dit niet moet doen.
Nee, want hoe heet... er is een effect. Het heeft zelfs een naam, toch?
Het Kessler-effect.
Het Kessler-effect. Dus je schiet er eentje uit de lucht. Dat worden 1500 stukjes. Die komen op anderen terecht. Dat worden weer allemaal stukjes. En zo sneeuwbalt het tot je Als het schrikbeeld is, op een gegeven moment is er alleen nog maar puin boven je en kan je eerst met de ruimte naar de ruimte toe.
Maar wat er gebeurt bij zoiets is, je schiet dat in aan gort, om het zo maar even te zeggen. Waarbij we eigenlijk alleen maar de grotere delen kunnen volgen. Hè? Dus ik weet niet wat 32 hangt, ik weet niet hoe hoog die zat. Maar meestal is het een paar centimeter of 4, zo wat je met radar nog goed kan trekken. Dus alle puin naar onder kun je sowieso al niet meer zien. En ook een verfsplinter is in potentie al heel gevaarlijk met 38.000 kilometer per uur. Ja. Dus je hebt veel meer dan die 1500 stukjes, maar dit is wat je kan trekken.
Precies.
En de realiteit is vaak, dat is in eerste instantie natuurlijk een soort wolk. Alleen die wolk die wordt geleidelijk aan gewoon door baanmechanica, wordt die een ring. Dus je creëert een stofring de hele aarde rond. En door die stofring bewegen dan weer andere satellieten heen. Ja, dan kan het zijn dat een groot deel een andere satelliet in puin slaat, zeg maar.
Als alleen maar kleine stukjes.
Ja, dan heb je twee stofringen, weet je. En als je zo doorgaat, ja, het idee is dat je een bepaald kantelpunt kan bereiken waarbij hele grote delen van de ruimte in feite onbruikbaar worden. Nou, is bij deze dan wel nog zo dat die relatief laag zit, waardoor uiteindelijk een deel van die zooi, zeg maar, wel weer in de atmosfeer terechtkomt. Maar desalniettemin is het gewoon een heel slecht idee.
Ja, ja, want uiteindelijk, je hebt maar een verfsplintertje nodig die onfortuinlijk tegen een ruimtewandelende astronaut aankomt. En dan heb je problemen. Ja, met die onderlinge snelheden, dat kan natuurlijk tot 60.000 kilometer per uur oplopen. Ja,
ik heb thuis nog een stukje zonnepaneel van Hubble liggen.
Wauw. Oké, wauw. Humble brag.
Dat klinkt best cool.
Nee hoor, daar zijn heel veel van. Maar ze hebben ooit die eerste generatie zonnepanelen van Hubble hebben ze teruggehaald met de spaceshuttle naar aarde. En vooral om dit ook te onderzoeken. Om te kijken van hoeveel van die putjes zitten er nou in en waar komen ze vandaan. Weet je wel? En dat kun je dus achterhalen. Een deel is gewoon natuurlijk gruis, want dat zit er ook, weet je wel.
Vanzelf.
En wat gewoon van de maan komt langs wapperen, weet je, dat heb je ook op hoge snelheid. Maar een deel is dus man-made. Er zitten gewoon urinekristallen, kom je dan tegen, weet je wel, die de oorzaak zijn.
Sorry, urinekristallen boven de atmosfeer, die rond de aarde dwarrelen. Ja, Oké, hoe komen die daar? Wie heeft er buiten het Space Station nog te
pissen? Omdat dat jarenlang gewoon geloosd werd op de ruimte.
Oh, weet je,
ik weet niet, dit is gebeurd volgens mij nu niet meer, maar er zijn bemande ruimtevluchten geweest waarbij dat gewoon naar buiten ging, zeg maar.
Ja, de Constellation of Orion. Een van de Mercury-astronauten.
Maar goed, dat hele paneel, dat zat dus helemaal vol met kleinere en iets grotere gaatjes. Weet je? En daar hebben we dat in heel veel stukjes geknipt en in een mooi blokje. En was dat een cadeautje, zeg maar. Ik heb het ook ooit gekregen. Met twee van die paneeltjes van Hubble.
Ja.
Die van mij zitten niet zo'n hele grote gaten in. Want degene met echte, dan moet je denken aan een centimeter of een paar millimeter. Ja, dat waren natuurlijk wel de
hot items.
De hot items. Voor mij is licht beschadigd, zullen we zeggen.
En wat ik niet helemaal begrijp is, waarom worden ze niet allemaal afgeremd, al die stukjes? En waarom komen ze niet allemaal te verbranden in de atmosfeer?
Uiteindelijk wel, weet je. Alleen, met name die de kleine stukjes met weinig oppervlak hebben natuurlijk ook weinig wrijving.
Mm.
Weinig massa. Dus dat is best wel lastig om te voorspellen wanneer iets terugvalt. En het hangt er vanaf, hoe hoog begin je? Weet je, boven, onder de, ik weet niet, boven, maar onder een 400 kilometer is het nog wel te overzien, zeg maar. Dan komt het nog een keer terug. Maar als je 800.000 kilometer, dan duurt het een eeuwigheid voordat dingen kunnen terugvallen.
Ja, dan kan het gewoon ook heen en weer gaan slingeren natuurlijk. Dan die baan die kan heel onvoorspelbaar worden.
Dat heb je al bij het ontstaan van al die fragmenten. Kijk, het klinkt natuurlijk allemaal ontzettend geavanceerd. Het is inderdaad niet meer dan gewoon tegen elkaar aan botsen met voldoende snelheid. Zodat je de vijandige satellieten vermorzelt, letterlijk. Maar op dat moment spettert het natuurlijk echt alle kanten uit. Dat valt al niet te voorspellen. Sommige dingen, onderdeeltjes, die zullen gelijk omlaag gaan. Nou, die ben je misschien met een paar dagen al kwijt. Andere die omhoog gaan, die kunnen in dit geval best tot problemen gaan leiden.
Ja, het is wel zo hoor, dat maar ik voel een mooi bruggetje aankomen naar DART.
Mooi.
Zoals zegt, het is eerst een satelliet die op hoge snelheid rond gaat, zeg maar. En daarna wordt het een wolk. En dat wordt heel geleidelijk aan een ring. Maar het blijft allemaal wel gewoon dezelfde snelheid houden. Hè? Dus, het is, dus in die zin doet dat niet zoveel. Hmm. Maar inderdaad, nu we het toch hebben over dingen op dingen laten botsen.
Ja, precies. ik wil dat is de DART-missie. Maar ik wil misschien nog heel even zeggen van die Russen. Die krijgen op een bepaalde manier op hun vingers. Maar hoe valt nou eigenlijk te voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt? Of hebben ze de boodschap gehad? Ik bedoel, het blijft een beetje vreemd.
Ja, er wordt gedacht van ja, er moeten verdragen komen om dit soort dingen te verbieden. Ja, dan krijg je dus iets vergelijkbaars met het verbod op atoomtesten en zo.
Ja.
Ja, dat kan je ondertekenen en je vervolgens er wel of niet aan houden. Het is moeilijk te reguleren, dit denk ik.
Het is gemaakt, wij kunnen dit. Punt. Weet je, ja, dat is het argument.
Ja, maar dat hadden ze al eens gemaakt. Ja. Dus geen idee wat die herhalingswaarde nou voor ze is. Wow. Blijft mysterieus.
Good for them.
Misschien wordt het vervolgd, je weet maar nooit.
Dan nuttigere botsingen.
Nuttigere botsingen. De Double Asteroid Redirection Test. Dat was voor mij eigenlijk nieuw. Ik dacht altijd van, oké, we gaan naar een asteroïde, maar we gaan niet naar een asteroïde. We gaan naar twee asteroïdes. Wat heel grappig is.
En een moonlet. Een moonlet heet het. Maar ga door.
Oké. Nou, vanochtend is het gelanceerd door SpaceX op een Falcon 9. Dat ging me weer razendsnel hoe snel dat ding uit de baan van de aarde is. Dat verbaasde me weer. Binnen, volgens mij 3 kwartier was het ook echt gepiept. Eigenlijk was hij direct al op een goed... ook weer goedkoop. Hè. Dus het is een NASA-missie, die zit dan bovenop. Maar SpaceX die is als het ware het treinbedrijf dat hem op weg brengt. En dan... nu is het ook een NASA-missie weer. Ja. Het is slechts om te kijken of we ons kunnen verdedigen tegen inkomende asteroïdes. Dus iemand tweet nog van ga maar wraak nemen op de dinosaurus. Voor de dinosaurus. In naam van de dinosaurus.
Dus dat is niet dat die asteroïde onder de indruk
is. Het is wat laat. Het heeft 64 miljoen jaar geduurd. Maar toch.
Precies. Michel, wil jij uitleggen hoe het nou precies in zijn werk gaat als hij daar aankomt over 10 maanden? Of wat wil je erover vertellen?
Ja, nou ten eerste is hij gaat inderdaad naar een dubbel asteroïde. Ik was me niet zo van bewust, maar die bestaan dus. Dus dit is een asteroïde met een maantje. En dan heb je over een maantje volgens mij uit mijn hoofd iets van 160 meter. Dus dat is wel het soort objecten waar we, niet de dinosaurus nog niet zo wakker van liggen. Maar als je dat boven.
Die was 10 kilometer.
Ja, zoiets. Dus als boven een stad, zeg maar, de atmosfeer binnenkomt, heb je al een groot probleem in die stad. Weet je, dus dat het is wel een serieuze dreiging. Deze overigens niet hoor, want die heeft een baan die, ik meen, iets 1,01 AU, dus dat is de afstand aarde-zon. En als kort dichtst bij de zon. En 2,2 AU verst weg. Dus vrij elliptisch. Hij komt eigenlijk niet binnen de baan van de aarde. Dus het maakt er niet meer uit hoeveel we daarmee gaan lopen fucken. Want het ding is niet.
Je komt toch niet langs. Nee, ik heb altijd bang van, je kan er ook precies zo mee fucken dat hij dus wel op ons komt.
Ja, en wat we, ongeluk. En wat we dus gaan doen is inderdaad die satelliet met zo hoog mogelijke snelheid in dat maantje rammen van 160 meter.
En dus niet de hoofdasteroïde, maar het kleine ding eromheen.
Ja. Nee, omdat je dan namelijk vervolgens kan meten in hoeverre die omloopbaan rondom die hoofdasteroïde dan wordt beïnvloed. Dat is namelijk veel makkelijker te meten. Weet je, want anders moet je de baan rondom de zon gaan meten. Ja, en dat is gewoon heel moeilijk om dan te kijken hoeveel. Dan moet je heel nauwkeurig kunnen bepalen hoe je dan, hoeveel invloed je dan hebt gehad. Waarschijnlijk verdwijnt dat in de ruis. Weet je, dus het gaat echt om de omloopbaan van het asteroïdemaantje om de hoofdasteroïde.
Ja, dus bijna alsof ze een soort mini-micro zonnestelseltje hebben gevonden. Ja, zo van, dan gaan we daar maar even mee knikkeren. En dan gaan we daar meten.
Dus, En dan moet het in het grote laboratoriumopstelling
is. En dan is die satelliet is natuurlijk wat eigenlijk helemaal niet zo heel spannend op zichzelf. Net eerst die gaat stuk, dus dat weten we al zeker. Ah. Maar hij is, het is eigenlijk gewoon een gewicht, om het zo maar even te zeggen. Ik meen 610 kilo. En dat moet dan met zo hoog mogelijke snelheid. En uiteindelijk met een ionenmotor drijft dat op naar 6,6 kilometer per seconde. Dus hoge snelheid. Moet hij in die asteroïde klappen. Waarbij dus die satelliet die is niet zo innovatief. Want ze hebben daar een camera van Orion, van Horizons, die Pluto-missie.
Met een livestream, hè?
De Pluto-missie-camera, die hebben ze er even gekopieerd, zeg maar. En ze doen een doorontwikkelde motor op, ionenmotor, die ze ook op Dawn hebben gebruikt. Dat was die missie naar Ceres, asteroïdes in 2007, zoiets. Dus er zit ook een stukje technologieontwikkeling van NASA. Ze kunnen allerlei dingen mooi testen.
Een uitrolbaar zonnescherm, zag ik nog. Ja, dat was ook een mooie innovatie.
Klopt. En dat moet dus met 6,6 kilometer per seconde moet dat in die asteroïde geramd. Dat is eigenlijk een beetje het probleem.
Echt snel.
Om dan te kijken wat voor effect dat op die asteroïde heeft. Dat is, het is dus een. Ik heb het even terug zitten rekenen. Stel dat je nou een 40 tons vrachtwagen hebt, weet je, die je ergens op in laat rijden. Hoe hard moet je dan rijden om dezelfde energie over te brengen? Dat was 3000 km per uur. Okay. Dus dan heb je best een boel energie. En dan mogen jullie raden, we hebben even uit zitten rekenen, hoeveel snelheidsverandering wordt verwacht dat die asteroïde daardoor die enorme klap krijgt.
Daar heb ik geen idee van. Ik kwam wel ergens tegen dat de baan van het maantje 10 centimeter zou opschuiven. Ja. Dus ja, heel dramatisch is het niet, maar help ons uit de droom.
Nou, het is een millimeter per seconde.
Wauw.
In 1 millimeter, of het is minder dan een millimeter seconde per seconde. Ik zat even achterkant bierveeltje, kwam ik op 0,9 en ik las ergens daarna, toen ik nog even ging nagoogelen of dit überhaupt kon kloppen, las ik dat ze een halve millimeter verwachten.
En hoe groot is nou dat maantje?
160 meter.
160 meter. En dus een ding van 600 kilo zo. Met 3000 kilometer per uur op een ding van 160 meter is dus inderdaad een millimetertje.
Van de, ik meen dat het 3,8 miljard kilo is, de geschatte massa. Ja, ja. Weet je, dus het is, dat is een beetje het punt.
Maar dat kunnen ze dus meten?
Dat kun je meten. Want
vanaf
een baan,
hier of daar?
Ja, van, dat doen ze vanaf hier. Okay. Dat kun je vanaf hier meten met radar en zo. En ze hebben de ze verwachten dat de omloopbaan, en die duurt nu 12 uur, dat die dan met 20 minuten ongeveer verandert. Dus dat is dan wel
iets. Dat is dan, ja, inderdaad.
Om te meten.
En allemaal zodat het maar eens een keer gedaan
Ja, vooral ook om te kijken, is dit überhaupt, mocht je ooit in de situatie komen dat dan je de echte ziet dat je een asteroïde hebt die over 10, 20, 30, 40, 50 jaar, ik bedoel volgende week, vergeet het hè, maar over 50 jaar op de aarde inslaat, kun je die dan zo van baan laten veranderen en je hoeft maar een heel klein beetje te doen, weet je, om zodat die ons dan net mist.
Dat Want is, anders moet Bruce Willis met een nucleair wapen kant op.
Ja, maar of dat nou zo'n goed idee is, ja, het enige, dan blaas je.
Hij was uitgenodigd trouwens, hè, Bruce Willis, voor de lancering.
Ja, God, serieus, ja.
Ik weet niet of hij gekomen is, maar.
Het is wel wat.
Deep Impact leuker trouwens, maar in plaats van Armageddon. Mag
nee, dat is echt de raak van de film. Nee, maar, het heeft op zich inderdaad wel meer effect als je een soort nucleaire bom zou laten ontploffen. Alleen, het scheelt factor 10 of hooguit 100, zoiets dat het meer is. Alleen, het nadeel is dat je volgens het risico loopt dat al die radioactieve stukken asteroïden vervolgens op jouw aarde neerregenen. Dus of het nou, dat is over het algemeen wordt dat toch gezien als niet zo goed.
Zo regende drup een beetje. Ja. Ja,
precies. Over 10 maanden komt hij eraan, hè?
Ergens in 2022.
September volgend jaar.
Ja, nou ja, super tof. Hij is onderweg.
Ik hoop dus, dat ze hem niet missen.
Nee, dat zou ook nog wel. Nou ja, dat kan nog, ja. Moet je weer opnieuw gaan lopen darten. Ja,
daar zit natuurlijk de echte knappe prestatie. Je probeert maar te raken. Zo.
Ja, ik zag wat filmbeelden van een soort viziertje. Dat ze het echt gaan proberen. En dan ook nog met 3000 kilometer per seconde. Absurd. Nou ja. Hele vette missie. Ja. Hele toffe missie.
Wel. We houden willen we nog meer raken, Luc?
Luc, jij hebt weer een stapje papiertjes.
Op zoek naar bruggetjes. Nee, inderdaad. Ja. Astra heeft hem eindelijk geraakt.
Kijk.
Amerikaanse kleine raketproducent. Die het nu eindelijk naar de vierde keer is gelukt om daadwerkelijk een raket in de ruimte te krijgen. In orbit te krijgen. Geen satelliet aan boord. Alleen een klomp aan wetenschappelijke meetapparatuur. Een paar maanden geleden, in augustus volgens mij, was de derde poging van ze. Die maakte toen nog wel headlines, omdat dat een raket was die 20 centimeter opsteeg. Vervolgens iets van 15 meter prachtig rechtstandig zijwaarts ging. En toch de hoogte inging. Maar nou ja, helaas, één motor was uitgevallen. En op 33 kilometer hoogte knalde de boel alsnog uit elkaar.
Fantastische meme op Twitter trouwens. Want daar ging een raket omhoog en die was van Space X. En er ging een raket opzij en die was van Space Y.
Zo is het dan wel verdeeld. Inderdaad. Ja, nou ja, wat een beetje cynisch is dat deze raket eigenlijk was ontwikkeld voor het DARPA Challenge programma van de Amerikaanse Defensie. Die wilden een systeem hebben waarmee ze snel op korte termijn goedkoop satellieten konden lanceren. Nou, er waren een aantal gegadigden. Astra was daar eentje van. En die deed zijn eerste pogingen in 2018. Dus ja, heel snel lanceren is er nog eventjes niet bij. Ze hebben het er nu wel over dat ze binnenkort eigenlijk zo ongeveer wekelijks willen gaan lanceren. Mm. En het is dan echt het kleine spul. De raket is nog geen 12 meter lang. Hij kan iets van 100 kilo naar een lage aardbaan brengen.
100 maar, kilo naar een lage aardbaan?
Ja.
We hebben het in het verleden, lang geleden, wel eens over Astra gehad. En het is elke keer interessant om te zien dat dus elke raket zijn eigen soort van hoogte en gewicht als niche probeert te vangen. Ja. Ja. En dus deze is inderdaad echt klein, laag.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en nou ja, dan hebben we nog weer een bruggetje terug naar de ASAT-test. Amerikaanse Defensie zegt van ja, we hebben ons een beetje in de luren laten leggen door heel erg lang grote satellieten voor militaire doeleinden te ontwikkelen die veel konden. Maar dat is dus wel, blijkt, een heel makkelijk target om uit de ruimte geschoten te worden. Mm-hmm. Vandaar dat er steeds meer een tendens is om inderdaad klein spul te bouwen. Niet duur in ontwikkeling. Je kan het snel doen, makkelijk lanceren. Als die kapot gaat, maakt het niet uit, want je hebt er nog 49 staan, want je produceert ze gewoon aan een lopende band. Vandaar dat er zo'n grote markt is voor dit soort kleinere raketten. Er zijn Amerikaanse, Australische en ook een aantal Europese initiatieven.
Nederland?
Die juist daarop gaan inzetten.
Hoe heet het ook weer?
Nederlands, Nieuw-Zeelands.
Nederland is Rocket, Nieuw-Zeelands is Rocket Lab. Hier bij ons heb je natuurlijk ik kom er zo even op terug. Die Needle, hoe heette die? Die was van
Vrienden van Der, maar ik weet niet. Nou ja.
Dit is even een opzoekje. De klok loopt.
Maar uiteindelijk is de vraag natuurlijk, wat kost het per kilo?
Ja, uiteindelijk. Nou ja, goed, inderdaad, die heilige graalvraag in de ruimtevaart, dat is hem inderdaad. Maar het is uiteindelijk gelukt. En we kunnen er weer eentje toevoegen aan de voorraad operationele raketten.
Zullen we dan even over naar iets wat niet zo goed lukt?
Oh, ja.
James Webb.
Oh, ja, dat was met James Webb aan de hand. Ja. Ik zag iets langskomen. Ja. Er trilde iets werkte niet.
Wij maar denken dat het na de lancering spannend zou worden. Nou ja, het begint nu al.
En het heeft dan sowieso even het harde nieuwtje is dan dus in ieder geval dat de lancering uitgesteld is tot de 22e van december voorlopig.
Ja. Ja, en ik zei al in een eerdere podcast, als dat te dicht tegen de kerst aanschrijft, dan krijg ik een hard hoofd in dit jaar.
Ja. Dus ja. Je kan je voorstellen dat ze misschien allemaal al wel rekening houden met het feit dat ze natuurlijk met de kerst niet thuis zijn.
Dat zou kunnen. Maar inderdaad, de grote interessante vraag is natuurlijk, wat is er nou gebeurd? Want het is niet helemaal duidelijk.
Ik kreeg laatst van familielid te horen dat we ook altijd goed moeten uitleggen wat iets is. Want niet iedereen weet altijd precies wat er aan de hand is. James Webb is dus de opvolger van de Hubble-telescoop. En daar wachten we al 15 jaar op, of zo niet langer.
Super duur, super ingewikkeld.
Super duur, ingewikkeld. En zal veranderen hoe wij over onszelf en het universum denken. Alleen dan moet hij wel de lucht in. En dat is een huzarenstukje. Als het überhaupt lukt.
Had eigenlijk al gelanceerd moeten worden in 2007. Dat werd 2011. Dat werd 2014. Nou ja,
toen werd het 19 december en nu is 22 december.
Ja, dus en dat wordt 2022. Maar dat geeft niet. Overigens was het bij Hummel niet anders. Die werd ook veel te duur en veel te traag. Maar uiteindelijk hebben we er veel lang plezier van gehad.
Ja,
zeker weten. Heel lang plezier van.
Maar wat was er nu mis? Wat was het probleem?
Nou ja, ze zijn natuurlijk vrij sumier in de communicatie. Dat is altijd wel met dit soort dingen. En er is blijkbaar een band los geschoten terwijl ze bezig waren om op de adapter te monteren. Dus je hebt de adapter, dat is het fysieke, de ring eigenlijk die verbinding maakt tussen de raket en de satelliet. Daar zit die aan vast tijdens de lancering. En zodra die lancering klaar is, dan wordt die van die adapter losgelaten als het ware. En dan is die zelfstandig in de ruimte. En bij het plaatsen op die adapter, dan ben je toch aan het manoeuvreren, is er blijkbaar een band losgeschoten. En dat heeft een trilling door de telescoop heen gejaagd. De vraag is natuurlijk, ik zou heel graag een filmpje willen zien, maar dat laat het natuurlijk niet. En we weten ook echt niet wanneer het is gebeurd, weet je. Dus dat is allemaal een beetje onduidelijk. Dus of dit nou een soort van gedownplayed wordt en het was echt heel heftig. Of dat het eigenlijk niet een veiligheids- of voorzorgshalve even een extra check is. Daar krijg je op dit moment nog niet vinger achter. Wat ze nu doen, is dat ze in feite kijken op zichzelf. Hè, een trilling door de raket, door de satelliet, door de telescoop heen. Op zichzelf. Ja, dat ding moet straks gelanceerd. Ja. Dat is een gigantische trilling.
Weet je? Dus ja, daarom.
Hij is gebouwd om tegen trillingen te kunnen. Weet je? Dus dat op zichzelf is niet zo erg. Alleen, je weet dus niet wat voor soort trilling dit was.
Nee, in welke richting. Dat kan ook nog wel uitmaken.
Ja, of dit frequentiebereik is. En het probleem is een beetje de volgende stap die je meestal, maar dit speculeren hoor, dit weet ik niet zeker. Maar de volgende stap die je meestal neemt is brandstof vullen. Dus je monteert het ding en dan is de volgende stap, je vult hem met brandstof, dat is hydrazine en dat is gif. En als dat er eenmaal in zit, wil je er niet meer aan hoeven komen. Weet je, dus vandaar dat ze denk ik voorzorg hebben en denken van we gaan dit even checken, zodat we daarna door kunnen met vullen. Weet je, want als je daarna nog iets moet doen, dan moet hij weer helemaal leeg en dan heb je echt hele forse vertraging. Ja. En wat ook wel een beetje vervelend in deze situatie is dat dit zeg maar, klappen en schokken, zeg maar, zijn bij transport natuurlijk vrij normaal. Dus als je zo'n ding transporteert, zitten er sensoren op die dat precies meten. Zodat je precies weet wat is de loten die hij heeft gehad en kan die dat tegenstaan binnen de specs. Alleen nu waren die sensoren eraf. Dus ze weten ook niet precies, doordat ze daar op dat moment gewoon niet aan het meten waren, wat de trilling precies was.
Ja, ja. Ja, dus dan weet je ook nooit of hij misschien ergens anders nog iets heeft.
Nee, maar ja, je weet wel waar je gevoelige instrumenten zitten, weet je, die je even moet nalopen, checken, ja, et cetera. Dus ze gaan waarschijnlijk een aantal checks doen. Ik verwacht eigenlijk dat het meevalt en dat ze daarna gewoon hervatten.
Oké. Okay. Poeh. Ik denk, willen misschien, we hebben het al, dat kunnen we nu vast aan onze luisteraars vertellen. We hebben in ieder geval zitten nadenken om iets te doen rondom James Webb. Maar dat komt waarschijnlijk, hou onze Twitter in de gaten als dat lukt. Want een lancering is altijd ontzettend moeilijk te timen. Dus iets live hier in de studio doen, dat wordt sowieso lastig waarschijnlijk. Maar stel het is op een beetje normaal uur van de dag, dan kunnen we misschien via ons YouTube kanaal of Twitter of wat dan ook, ja, iets proberen. Dus rond de kerst hou het in de gaten.
Ja. Zien in.
Ja. Iets anders dat vertraagd is.
Yes. Oh, yes. Lekker. Yes.
We dansen goed. Dat lukt.
SpaceX?
Ja, SpaceX. Ja. De lancering van Starship met de booster eronder. Ik was de vorige keer dat ik hier was iets te optimistisch. Want er zijn al wel allerlei tests die aan het beginnen zijn. Bijvoorbeeld SN21, dus het Starship bovenop, hè, dus het, ja, ruimtevaartuig bovenop de raket die hem moet wegbrengen. Die heeft een static fire gehad, dus die heeft een test gehad. Die doet het. Nou, we wisten al dat die überhaupt kon landen, dat model. Nu is de grote vraag, wanneer gaat nu het hele ding met booster een orbitale vlucht maken? Hoe noem je dat in het Nederlands? Een orbital flight?
Een orbitale vlucht.
Een orbitale vlucht.
In een baan om de aarde gebracht.
In een baan. Worden. Dank je.
Ja, ja.
Elon Musk die zei dat het januari, februari wordt. Eind januari, begin februari. Tot die tijd zijn ze nog aan het testen. Hij had een interview gedaan bij de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. En daar had hij eigenlijk best wel wat. Dus zoek dat ook op als je geïnteresseerd bent. Daar heeft hij best nog een paar kleine nieuwtjes naar buiten gebracht. Terwijl eigenlijk. Veel over de Starship moet je eigenlijk gewoon weten door er naar te kijken en te kijken wat de fans doen. Maar zij zelf, of SpaceX zelf, is niet zo scheutig met inhoudelijke informatie. Bijvoorbeeld ook dat de eerste tests zijn allemaal gedaan met 3 raketten eronder. Maar er komen dus 29 raketten onder die booster. Dat was te gek, terwijl het Starship dat naar boven gaat, die krijgt er ook wel meer, maar waarschijnlijk ook niet in vol ornaat. Want misschien dat die wel in een baan om de aarde gaat, maar het weer opvangen van die booster of het netjes laten landen van het Starship zelf, dat gaat waarschijnlijk allemaal niet lukken in die eerste vlucht. Dus waarschijnlijk landen ze hem gewoon in de oceaan en blijft er dan eigenlijk vrijwel niks meer van over. En wordt hij dan gewoon gescrapt. Dus
als dat omdondert, dan ben je de boel ook al weer kwijt.
Ja, precies.
Maar, je wil hem wel graag hebben. Want je wil natuurlijk wel gewoon kunnen kijken wat hij gedaan heeft.
Ja, zeg
maar.
Alle sensoren uitlezen en zo.
Ik kan me voorstellen dat er een paar platformpjes met camera's in de buurt zullen liggen dat moment.
Ja. Ja. Je ziet wel dat de ontwikkeling van Starbase in Boca Chica in Texas heel snel gaat. Dus het idee is natuurlijk om die booster die onder dat Starship zit te vangen aan twee soort van chopsticks. En die, dat begint te werken. Dus die toren die staat, die chopsticks die zitten erop, die kunnen al bewegen. Nu is nog de vraag wanneer is hij sterk genoeg en klaar genoeg om. En denken ze dat het lukt genoeg. Ja. Is dat hij niet er tegenaan klapte dat ze weer opnieuw kunnen beginnen. Maar dat is even afwachten. Waarschijnlijk, zei hij ook nog, volgend jaar komen er waarschijnlijk iets van 12 tests. 12 vluchten om de aarde.
Ik zou zeggen 12 lanceringen.
Ja, 12 lanceringen.
Dan moet je natuurlijk wel een Elon-factor tussen zetten. Ja, dus,
dan wordt het er iets minder. Ja, het duurt dat het dan langer
worden.
De ontploffen
van meer. Ik heb met mijn leken verstand en leken gevoel wel zoiets van, jongens, zullen we eerst eens eventjes wachten tot we weten wat het ontsteken van 29 motoren in één raket doet met zo'n raket.
Herrie, denk ik.
Ja, herrie en vibraties. Wat trilt er allemaal uit elkaar? Welke onverwachte dingen gaan we tegenkomen?
Ja, die dials bijvoorbeeld.
Ze zullen niet starten met zoveel, neem ik aan, toch? Want het ding is zo, volgens mij op papier, als je ermee naar de maan wil, moet je zo overpowered zijn dat ze niet meteen al die motoren gaan gebruiken.
Nee, dat klopt. Ja, dat is wel waar. Dus wat dat betreft zit er ook enige verwarring in tussen wat eigenlijk de ambitie is en waar je naar die eerste test dan daadwerkelijk.
Maar waarom zou, als je niet van plan bent om 29 motoren te gebruiken bij de lancering, waarom zou je ze dan in doen? Want je bent dan tientallen motoren kwijt, omdat je je raket in de plomp gooit.
Ja, ja. Nou, op zich hebben op dit moment die Raptor engines. Ze zijn daar de productie ook flink van aan het opschalen. Dus ze zijn constant raketten aan het maken. En trouwens, Elon Musk zei al dat het ontwerp van die Raptor 2, die er dus nu onder hangt, nu alweer verouderd is. En dat ze alweer naar een totale redesign aan het kijken zijn voor die motoren die eronder komen. En dat die waarschijnlijk ook niet eens Raptor gaan heten.
Oh ja.
Dus eigenlijk grappig.
Alles wordt nog anders.
Ja, want je hebt het dan 2 jaar lang over, maar het blijkt allemaal totaal anders te gaan.
Ja. Maar dan wel op methaan blijven draaien? Of dat,
Nee, methaan wel. Want volgens mij het hele uit first principles bleek gewoon van ja, methaan kan je overal in het universum makkelijk vandaan halen. Relatief makkelijk vandaan halen. Dus daar moet het dan bij blijven. En volgens mij is het idee ook, er was een soort, heb ik een keer langs zien komen, hoe ver het daarmee staat. Er is een soort vergunning aangevraagd voor het maken van een soort groene methaanfabriek in Boca Chica op de plek van de basis zelf.
Dus okay, nou ja,
op de plek zelf het kunnen maken.
Dat thema is trouwens ook nog eentje van de constraints. Volgens mij lopen er ook nog allerlei procedures voor toestemming om überhaupt de dingen te mogen lanceren wat betreft de environmental impact.
Ja.
En dat is ook nog niet klaar. Dus dat zou sowieso dit jaar al niet meer verwachten
Was er ook niet een dingetje dat met het lanceren over continentaal Amerika, wat ze wilden doen? Ik meen dat ze over land, namelijk naar het noorden, wilden lanceren. Of dat in ieder geval die baan over het land loopt op een of andere manier. Waar ze volgens mij bij de FIA ook nog niet zo heel groot
fan. Nee, daar zijn ze nog. Ik had het langs zien komen inderdaad. En ze zijn er nog mee bezig. Dus op dit moment is dat allemaal ingediend bij de FAA. En die moet nog een goedkeuring geven. Ja,
precies. Klopt. Nou ja, en verder, wat Elon ook al had aangekondigd. Starship zelf gaat ook nog van uiterlijk veranderen. Ja.
Er komen ook verschillende variaties, hè?
Ja.
Van het ding.
Ja, ongetwijfeld.
We hebben het eerder in de uitzending ook nog wel. In een eerdere uitzending was gehad over die heat tiles. Dus de zonneschild, die bleven er maar van afvallen. Ja. Dat lijkt nu inmiddels redelijk opgelost.
Oké, okay,
dus,
nou bij die engine test zag ik
straks nog steeds weer van
alles in het rond dwarrelen.
Interessant. Dus, ik ben heel benieuwd naar die eerste. Volgens mij bij die eerste lancering komt hij dan niet hoog genoeg om dat het echt een issue moet zijn. Want hij komt niet terug naar de aarde. Was dat volgens mij het
wel? Starship is het bovenste deel. Ja, moet in een baan om de aarde komen. Ja, of in ieder geval buiten de atmosfeer. Ja. Die zal een re-entry moeten gaan
dus overleven. Die wordt heet.
Ja. Ja, je moet de 28.000 km per uur weer uitzien te halen aan snelheid. Weet je? Dus dat dan heb je sowieso plasma, punt.
Ja,
precies. Succes ermee.
Nou, in ieder geval deze soap die gaat de komende weken nog weer verder.
Maar daar gaan we zoveel plezier aan beleven.
Kleine zijpad nog als mag.
Ja, natuurlijk.
We hadden het net over inderdaad wat gebeurt er als je heel veel motoren laat samenwerken terwijl je dat nooit eerder hebt gedaan. Nou, ik moet ook wel zeggen dat Elon Musk op dit vlak natuurlijk wel veel credits verdiend heeft de afgelopen tijd. Ja. Het historische voorbeeld is natuurlijk de Russische maanraket N1. Hè, waar
geen idee, help me.
De Russen, weet je, al jarenlang ontkend dat ze het überhaupt gedaan hebben, maar waren natuurlijk bezig met de maanraket om de Amerikanen te verslaan bij die eerste man op de maan race. Well, alle andere mijlpalen hebben de Russen, de Amerikanen wel verslagen. Waren ze de eerste, alleen niet als eerste met de man op de maan. En dit is de reden. Ze hadden die raket wel, maar wat ze daar deden was een motor die eigenlijk voor standalone was ontwikkeld. Die motor met, ik weet niet hoeveel er waren, maar heel veel bij
elkaar. Volgens mij ook iets van 24. Ja,
samen aan de onderkant van een enorm massieve raket. Terwijl de techneuten zeiden, dat gaat niet werken. En dat vervolgens er doorheen werd geduwd. Nou, en toen bleek inderdaad, dat ging niet werken. Ik meen dat ding 2 keer ontploft.
Nee, vier vluchten gemaakt die eigenlijk allemaal in ontploffingen zijn.
Ja, waarna de Russen inderdaad heel hard hebben ontkend als ze het überhaupt ooit geprobeerd hebben. Dus, maar er is een historische precedent in de maanrace over te veel motoren met elkaar samen willen laten werken.
Precies. Nou, zij maakten ook de kapitale fout van, gedreven door haast natuurlijk. Ze zagen dat ze nauwelijks voorlagen op de Amerikanen. En ze besloten ook van, we gaan het niet geïntegreerd testen, niet de eerste trap in een opstelling hangen en het is proberen. Nee, gewoon hop, gelijk lanceren. En het was inderdaad iedere keer gedonder met motoren en trillingen en een heel slim systeem wat motoren kon uitschakelen als er iets fout ging. En dat systeem dat sloeg al door op hol, waardoor de hele boel weer naar beneden kwam.
Wow. Dus, waarvan achteraf de analyse overigens was, dat is een wel interessante parallel misschien, is dat het sleutelmoment was dat die hun hoofdingenieur, de Weet even naam kijken. Je hebt de Korolev. Ja. De Korolev op een gegeven moment overleed.
Ja.
En die en dat daarna eigenlijk gewoon een soort van de regie weg was.
Nou, ja.
Ik bedoel daar verder niks mee in de parallel natuurlijk. Oh, nee. Maar het laat wel zien dat als dat één sleutelfiguur soms zo'n heel programma kan ontregelen. Volgens mij heb jij dat wel eens gezegd. Weet je, dat je afvroeg, wat zou er eigenlijk gebeuren als Musk uit de equation wordt gehaald?
Dat is mijn zorg. Hij moet wel 80 worden.
Daar is een historische parallel voor in ieder geval.
Ja, precies. Ik dacht er net nog wel eventjes van, het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat ze straks met 29 motoren gaan testen. Gewoon.
Of 33. Trouwens, ik zie
hij moet naar 33 gaan groeien uiteindelijk.
Ja, naar 33 toe.
Ja. Maar het kan best dat ze die test met 29 motoren doen. Als alles bevalt, misschien halen ze er gewoon 20 uit en lanceren met minder. Maar bewaren die motoren wel. Dat zou ook een scenario kunnen zijn natuurlijk.
Ja, even de laatste de puntjes die ik uit het interview heb te vissen. Er zijn ongeveer 1000 starships nodig, zegt Elon Musk, om de mens multiplanetair te maken. Dus ze gaan de 1000 proberen te maken. Er komen waarschijnlijk 2 of 3 missies naar Mars zonder mensen erin. Voordat die mensen gaan proberen te landen.
Dat lijkt mij wel handig.
En dit was nog een hele andere vraag. Het ging even over Starlink. Het feit dat internetsatellietjes misschien telescopen in de weg kunnen zitten. En nu erkent hij opeens dat dat inderdaad toch wel een issue,
een dingetje
kan zijn. Alleen hij nuanceert het tot voornamelijk de Vera Rubin telescoop die in Chili staat. En die wordt een nieuw ontwikkeld. Een nieuwe Vera Rubin telescoop. Blijkbaar werkt SpaceX nu met hun samen om te kijken hoe ze het kunnen verminderen. Dus het nieuws hier is dat Elon Musk het erkent.
Ja.
Maar ook weer zegt van het valt allemaal mee. En we werken inmiddels met de teams die er hinder van kunnen ondervinden. Dus
het is
ook dat weer to be continued.
Ja.
We zullen zien.
Ja.
Heb je nog een bruggetje?
Ik had net een heel leuk bruggetje bedacht. Iets met de Russen. Het is echt vreselijk dit ook. Ik weet niet wat van show we worden.
Ik kan er ook nog wel een bruggetje van maken.
Oké, maak jij hem. Doe jij hem maar.
We hebben het over de fantasie van 1000 starships om naar Mars te komen.
Okay.
Er is iemand anders die denkt dat we binnen een aantal jaren expedities krijgen aan boord van commerciële ruimtestations. Die 3 jaar duren. En dan mogen de mensen ook gewoon hun familie meenemen.
Oké, okay. Ik zie het bruggetje niet, maar ik vind dat het zin
is. Hoe realistisch is het? Ja, precies. Het is een beetje hoog gegrepen. Het is uitspraak van Mike Cervardini. Die was vroeger NASA ISS Program Manager. Niet helemaal niemand. Maar tegenwoordig de oprichter en CEO van Axiom.
Oh ja. Wie zijn dat ook alweer?
Axiom zijn de jongens die modules aan ISS willen koppelen. Daar nog weer spullen aan toevoegen. En op het moment dat ISS het einde van zijn levensduur heeft bereikt, afkoppelen. En een onafhankelijk commercieel ruimtestation daarmee vormen.
Ja.
Timmeren goed aan de weg. En het is inderdaad ook een hele bewuste keuze van ze om eerst bij ISS te beginnen. Omdat je op die manier natuurlijk een fantastische demonstratie heb voor je klanten en toekomstige klanten van kijk, het werkt. Bovendien een hele hoop van de hardware zal gebouwd gaan worden door Thales Alenia. Europese organisatie, Frans, Italiaans, die hebben namelijk al heel veel ervaring daarin. Die hebben de nodes gebouwd voor je ISS, ze bouwen voor Cygnus, ze gaan voor Gateway aan de slag. Dus op zo'n manier kan je inderdaad een beetje ervoor zorgen dat je een hele goede demonstrator aan boord van ISS hebt. Maar hij heeft het er inderdaad over van we willen uiteindelijk naar productie in de ruimte. En misschien 2-3 jaar aan boord van het ruimtestation. Maar dat kan je je werknemers niet aandoen om zo lang gescheiden te zijn van de familie. Dus neem die familie dan maar mee.
Maar waarom niet gewoon korter?
Ja, dat wordt mij ook niet, helemaal duidelijk. Het lijkt mij een beetje het omdraaien van doel en gevolg. Of oorzaak en gevolg.
Op zich leuk hoor, als je met je man of vrouw mee kan naar de ruimte voor zijn
Precies, maar dan wil ik toch ook wel iets groters hebben dan de artist impressions van Axiom op dit ogenblik laten zien. Dat zijn gewoon, wat is het? 4 meter doorsnee, 10 meter lange module. Ik kan me niet voorstellen dat je een opgroeiende puber daar gelukkig houdt. Nee, zonder dat hij een beetje baseball kan.
Het klinkt voor mij als een PR-gebbetje hoor. Dat je denkt, dit is leuk voor de media-aandacht. Terwijl wat ze doen inderdaad eigenlijk wel slim is. Want het voordeel van op Space Station meelift is natuurlijk ook dat je voorlopig nog even niet verantwoordelijk bent. Weet je wel? Dus je gaat straks, heb je inderdaad een zootje van de modules. We komen geheid een keer bij het punt dat de stekker uit de ISS moet worden getrokken.
Ja, ja.
Maar dan heeft NASA een gat. Weet je, dan hebben ze dus geen presence in de ruimte meer. Nou, dat is altijd heel ingewikkeld. Ja. En als jij dan de goedkoopste oplossing bent, dan zet de geldsluis van NASA maar jouw kant op open. Weet je, uiteindelijk, dat heb ik ook wel eens vaker gezegd, gaat dit bijna altijd over geld.
Ja, precies.
En ze roepen wel, weet je, commercieel, we gaan produceren. Ja, doeg. Weet je, in eerste instantie heb je altijd de belastingbetaler nodig.
Ja, zeker.
Dit is handig, weet je wel. Want het nieuwe ruimtestation van de Amerikanen is dan voor de helft, wij spreken, hangt er al. Je hoeft het alleen maar af te koppelen.
Precies.
Het is niet, maar oké.
Ja, NASA heeft al duidelijk aangegeven van, wij hebben een volgend ruimtestation nodig. Maar nee, wij gaan het niet bouwen. Dus,
Dat heeft NASA gezegd.
Ja, het zal commercieel moeten worden. Nou ja, er zijn natuurlijk naast Axiom nog 3 andere kandidaten.
Ja.
Ik heb wel ontzettend het gevoel dat Axiom misschien het meest serieus te nemen is van de kandidaten.
Wil de Blue Origin niet ook gewoon uiteindelijk zoiets?
Ja, Blue Origin die wil weer met een aantal andere Orbital Reef heette het volgens mij.
Maar ook een soort meer industrieel, met een meer industriële insteek.
Goed, dat is natuurlijk helemaal de achterliggende gedachte van Blue Origin. Die heeft, als we het over fantasieën hebben, inderdaad het idee van we moeten alle vervuilende industrie van de aarde weghalen en dat in de ruimte doen.
Ambitie is mooi.
Zeker.
We hebben een paar millennia nodig, denk ik.
Enig realisme zou hier en daar ook niet misstaan, denk ik, in deze. Maar dat er veel te gebeuren staat, dat zeker.
Ja.
Ik blijf, het is niet voor het eerst dat ik het noem, de business case een beetje missen. Kijk, ISS is natuurlijk gewoon staatseigendom. Dat is een laboratorium wat bestaat. Dus vanzelf is daar van universiteiten en anderen heel veel interesse om daar experimenten te doen. Een commercieel ruimtestation, daar zou je toch echt een kaartje voor moeten betalen om daar naartoe te kunnen en een ruimte te huren. En die markt, ik zie hem niet zo ontzettend.
Die komt wel hoor.
Ja, ik
twijfel
het sterk hoor.
Als de lanceringskosten, als de kosten van het lanceren van iets naar beneden blijven komen, en dat doen ze radicaal, dan op een gegeven moment blijft het steeds goedkoper worden. En dan is dus de business case steeds verkoopbaarder.
Ja, maar je hebt nog steeds wel zo'n breakthrough toepassing nodig. Waarvan je zegt van dit is echt iets wat je alleen met de ruimte kan. En superveel geld waard. Weet je, wat het commercieel de moeite waard maakt om die enorme investering te kunnen doen. Ja, en ik zie hem niet.
Nee.
Weet je, dat is natuurlijk ooit in een lang verleden tijd is dat begonnen met kristallen, want Lodewijk van den Berg, de allereerste in Nederland geboren astronaut, formuleren. Uiteindelijk tot zijn stomme verbazing, blijft mooi verhaal, een stoeltje in de Space Shuttle heeft opgeleverd. Hij was namelijk kristaldeskundige, een van de toppers in de wereld. En ze hadden zelf ontdekt van, zo'n astronaut tot kristaldeskundige opleiden, dat gaat niet werken. Laten we maar kijken of we van deze kristaldeskundige een astronaut kunnen maken.
Ja. Dat
is veel makkelijker. En eigenlijk is dat nooit tot iets geleid. Weet je, dus ik zie die breakthrough technologie waarvan je echt zegt, dat is nou echt de enabler voor die business case. Ik zie hem niet.
Nee, in de jaren 80 waren er allerlei van dit soort ideeën. Dat is ook hoe ooit Europa is gaan nadenken over eigen ruimtestationnetje en daar naartoe vliegen. Ook een fabriekje. Ja. Het zou dan inderdaad gaan om kristallen voor de microelektronica, medicijnen. En men had het over, je kan hele bijzondere metaallegeringen maken. Je kan metaalschuim gaan produceren. Nou, dat derde is volgens mij überhaupt nooit geprobeerd. En de eerste twee bleken veel goedkoper en veel simpeler. het te doen op aarde.
Als je weet hoe het op de grond moet doen, dan kan het daar
precies.
Ook.
Precies. Dus,
en wat hij natuurlijk ook achter speelt. Jij zei net, NASA zei, wij gaan hem niet bouwen of alleen. En NASA heeft nog nooit een ruimtestation gebouwd.
Nee, weet
je, dat wordt altijd door bedrijven gedaan. Ja, weet je. Dus dit is eigenlijk een projectmanagementvraag. Van ja, wij gaan het waarschijnlijk wel vinden, in ieder geval deels. Liefst zo klein mogelijk deels. Ja. Maar we gaan het hele projectmanagement proberen te commercialiseren.
Ja, precies. Het is, we worden er geen eigendom meer van. Dat is het grote verschil wat je nu ook met de commerciële capsules ziet.
Ja, met toegang tot de ruimte in feite nu ook het geval is.
Ja. Toch, er is wel iets van een business case. Want, ja, natuurlijk moet altijd belastinggeld bij. Dus ik vraag me ook af inderdaad hoe privaat het dan is. Maar het feit dat je zag dat toch de mensen die naar het ISS gingen, op een gegeven moment dat er ook toch duidelijk stoelen werden gehuurd door een universiteit, door of militair. Het is meer ambitie. Het is in het verleden gebeurd. Van veel door universiteiten mensen heen gezonden. Maar het idee was elke keer van ja, een universiteit kan ook zijn eigen wetenschapper erheen sturen. Je kan een defensiespecialist erheen sturen. Het is ook niet helemaal van de grond gekomen dan.
Ja, maar dat gebeurde in de praktijk alleen op het moment dat een overheid zei, zoals bij de eerste vlucht van André Kuipers is gebeurd, wij gaan deze vlucht funden. Mm. En dan ook het bijbehorende onderzoek funden. Weet je, ja, en dan ontstaat er allerlei ruimte van ja, we kunnen nu binnen die missie kunnen we onderzoek gaan doen.
Ja.
Weet je, en dan, ja, dan kan je wel dingen vinden waarvan mensen zeggen, nou, dat vind ik super interessant om te gaan doen. Maar wat er dan niet gebeurt, is dat er dan gezegd wordt, ja, daar moet je voor betalen. Nee, dat is al geregeld. Ja. Weet je, dus dat hoeft niet. Je mag min of meer, nou ja, gratis goed woord. Maar je kan voor een niet-commerciële prijs als het ware op zo'n vlucht mee.
Ja,
ja, dat lukt wel. Weet je, maar op het moment dat je dat puur hard commercieel zou doen, dan ben ik heel benieuwd hoeveel er overblijft.
Ja. En als het idee van een springplank, dus het idee van dat je een soort springplank hebt naar de rest van de ruimte toe, dat je dan een station daar gebruikt.
Ja, prima. Maar dan moet je het via de wetenschappelijke route benaderen. En niet commercieel. Dan moet je zeggen. Hmm. En ja, ik ben daar een ontzettend voorstander van. Ruimtevaart om verdere exploratie te doen. Ja. Dan moet je inderdaad gewoon zeggen, ja, we doen het om de wetenschap.
Ja, ja.
Punt. Ja. Niks rechtvaardiging. Gewoon, wij willen weten hoe het zit.
Ja, ja.
De meest menselijke emotie. Op het moment dat jij in het land waar je voor het eerst bent, je appartementje hebt bekeken en je koffer hebt neergezet. Wat doe je? Je gaat naar buiten. Je loopt die heuvel op. En je wil weten wat aan de andere kant is. Ja, en dat doe je op grote schaal door de ruimte in te gaan.
En dus bij Blue Origin gaat het voornamelijk om industrie. Ik zit elke keer te denken van ja, haal dan uiteindelijk een asteroïde met kobalt en nikkel deze kant op. En dan betaalt het zich voor alles. Dat kan ook. Maar ik merk wel dat jullie eigenlijk denken, want het vinden we interessant om over na te denken. Het is een beetje de toekomst van het ISS. Oké. Het nieuws is nu eigenlijk, er is een bedrijf dat probeert dus daar aan vast te bouwen om het dan ooit over te nemen. Maar het lijkt er dus wel op alsof ISS toch ook wel. Oorspronkelijk zou die al lang. Hij is al meerdere malen verlengd. Als ver voorbij zijn.
Nou ja, kijk, de Russische onderdelen zijn natuurlijk het oudste. Daar zijn uit 1998, even uit mijn hoofd.
Ja.
Dat is, waar zitten we nu? 23 jaar oud. Voor een Russisch stuk
hardware-technologie
is dat nog niet zo heel erg oud. Dus het kan nog wel. En met kunstvliegtuigen nog wel een tijdje mee. Maar er zit een beperkte houdbaarheid aan. Ja, en op een gegeven moment moet je toch naar wat anders doen. En ik ben een groot voorstander voor een nieuwe variant. En ik best wel enthousiast nu ook over commercialisering. In de zin dat je de industrie een veel belangrijkere rol geeft daarbij. Oh, ja. Alleen, ja, ik ben er ook van overtuigd. Het kan niet zonder overheidsfunding.
Nee.
We moeten wel bereid zijn als belastingbetalers daarvoor te betalen. Want anders zie ik het business
model. Nou ja, precies. Want laten we wel zijn. SpaceX zou ook niet bestaan hebben zonder overheidsopdrachten. Nee, daar is hier en daar echt behoorlijk doelgericht heel veel geld in gepompt om het voor elkaar te krijgen.
Ja,
het is wat NASA Aldermaar zegt, dat mantra van ja, we willen van alles kopen. Eigenlijk op voorwaarde dat wij niet de enige cliënt zijn van het bedrijf. Nou, vooral dat. Wow, dat gaat een hoop moeite kosten om dat echt voor elkaar te gaan krijgen. Zeker als het over bemenste systemen gaat.
Ja, als ik even. Ik heb even erbij gepakt tot wanneer de missie van ISS loopt. En heeft een authorization tot 2030. Maar het budget is eigenlijk pas nog maar gedekt tot 2025. Dat lijkt me nog redelijk normaal. Maar de strategie is uiteindelijk van als we verder willen. Voorbij low earth orbit. Dan moet eigenlijk eerst dat ruimtestation dan moet die economie in low earth orbit eigenlijk volwassen zijn. voordat we dus ruimtestations elders gaan bouwen. Dat is wat in ieder geval Bridenstine, de vorige NASA-directeur, erover heeft gezegd.
Nou ja, als ik dat even plat mag slaan, doe ik altijd graag.
Graag.
Is dat, weet je, kijk, heel vaak bij dit soort problemen is, als je de volgende stap, dat gold ook voor de Space Shuttle, weet je wel, dat, die op een gegeven moment natuurlijk ook echt heel erg verouderd was. Als je de volgende stap wil nemen, weet je, dan moet je de vorige stap eerst afstoten. En dat heeft niks met allerlei filosofie te maken, maar gewoon met geld.
Ja.
Weet je, want het operationeel houden van zo'n ruimte kost al miljarden per jaar.
Ja, 4 miljard.
Dat was met Space Shuttle ook. Daar ging iets van, wat was het, 12 miljard of zo per jaar naartoe. Weet je, alleen om dat ding, technologie uit de jaren 70, een paar keer per jaar te kunnen laten vliegen. Ja, je moet daar eerst een dikke streep doorheen zetten. En dan pas komt er ruimte om wat nieuws te gaan doen. En dan heb je eigenlijk per definitie gehad, en dan zijn we terug bij waar we begonnen, van dit is wel een slimme truc om te voorkomen dat je in dat mechanisme, wat altijd speelt, dat je een gat krijgt. Want je kan inderdaad doorbouwen op, we knippen de boel los, plakken het weer aan elkaar en we hebben een nieuw mini-stationnetje en dan gaan we daarna doorbouwen.
Ja, precies. En vervangen. En dat is natuurlijk het grote design ding wat nu speelt. Op het moment dat de oude hoofdmodule die aan de Russische kant zit, waar het besturingssysteem zit, wat Europa heeft gebouwd trouwens. Op het moment dat die module kapot gaat, kan het hele station weggooien.
Mm.
Want je kan ook niet zeggen van, oh, we zetten er even een ander stukje tussen. Want dat hebben we niet. Dus wat dat betreft zal er...
Niet redundant? Ik dacht dat alles...
Vandaar al die verhalen van, oeh, er zijn weer barsjes aan de achterdeur van Zesda.
Het katalijntje in de buurt.
Ja, ontdekt. Ja, het is een oude machine inmiddels. Het is alsof je 20 jaar geleden bent begonnen met een lader te rijden, nooit ben gestopt. En ja, dat gaat er een keertje mee ophouden. Dus
hebben we er wel vandaag een nieuw stuk aangeplakt. Misschien kunnen we
dat is een bruggetje... inderdaad.
En de bruggetjes zijn niet alleen... De verhalen zijn bijna op. En kijk nog even naar Luc, want die heeft nog volgens mij wat dingen in liggen. Ik dacht, we hadden het net over de funding van zulke soort projecten en dat het nog steeds door overheden gebeurt. Een belangrijke funding daarvan is heel vaak defensie.
Ah.
En nu had Luc nog iets over. We hebben het de vorige keer een keer gehad over eigenlijk de nationale ruimtevaartambitie van Nederland. Daar waren we allemaal niet heel. Werden we allemaal niet heel warm van, omdat het zo oppervlakkig bleef. Maar defensie heeft nu ook iets uitgebracht.
Ja, precies. Nou ja, het is een. Nou ben ik eventjes de naam van van de publicatie kwijt, maar die komt in de show notes te staan met een link, daar kan je het ook nalezen. Het is een publicatie uit juni en daar worden gewoon een aantal baanbrekende ontwikkelingen in het space domein toegelicht. Nou, dan denk je van, we gaan het helemaal spannend worden in James Bond en weet ik veel. Valt wat mee, maar het geeft in ieder geval een klein beetje wat meer concreets van wat we daarna eigenlijk uitspoken daarboven. Want ik heb daar nooit zo ontzettend helder beeld van gehad. Het zijn er 6. We gaan ze even kort doornemen. Gezamenlijk optreden tegen ruimtedreigingen. Dat gaat dan in het kader van een overeenkomst in 2014 is ondertekend. Responsive Space Capabilities. Bijna de hele wereld heeft daar aan meegewerkt. Ruimtedreigingen identificeren. Ja, dat wordt dan niet verder toegelicht. Maar ze richten zich vooral op de mogelijkheden die nieuwe kleine satellietconstellaties bieden voor militaire doeleinden. Dus dat geeft weer een nieuwe beweging aan van eerst state funded, doen commercieel en nu gaat de defensie die dingen dus weer van commercieel naar militair maken.
Zag je bij Galileo ook. Okay.
Ja, precies. Nou ja, plaatsenbepaling is natuurlijk een heel belangrijk ding. Tweede is dat Nederland en Noorwegen gaan samenwerken in de Milspace 2-missie om radarsignalen te monitoren. Dat doet mij ontzettend denken aan de verklikker die de Thunderbirds vroeger hadden. Van, camera alert, er worden foto's van ons genomen. Nou, iets dergelijks gaan zij opzetten om te kijken wie is er nou alles met radar in de gaten aan het houden. Nou,
dat past op zich wel bij Nederland. Er wordt heel hoog ingezet op sensoren en eigenlijk alles bovenin de ruimte afluisteren, aflezen, afkijken.
Ja,
dus,
precies. Nou ja, al die gathering van informatie levert natuurlijk ontzettend veel data op.
Ja.
Satellietdata verzenden met lasercommunicatie is ook zo'n ding. Op de Norsat TD moet volgend jaar gaan gebeuren. Gaan ze daar experimenten mee doen? doen. Omdat het inderdaad via de traditionele manieren steeds moeilijker wordt om die enorme informatiepakketten allemaal naar de aarde te krijgen.
Het zal ook wel met beveiliging te maken hebben, denk ik. Dat laser over het algemeen een stuk moeilijker te onderscheppen is dan.
Dat kan je bij deze informatie natuurlijk heel goed voorstellen. Ja, nummer 4, automatische waarschuwingen voor bedreiging van de zon onder Disturb. Een project waar een zonneradiotelescoop automatisch waarschuwingen gaat verzenden als er uitbarstingen zijn die jouw communicatie kunnen verstoren. Al is het alleen maar om zeker te stellen dat het de zon is en niet de vijand uitzendingen zit te jammen.
Wat heb je daar aan op het allerlaatste moment als het al hier is? Een zonnestorm.
So far so good, moet ik zeggen.
Ja, precies. Ja,
goeie punten.
Op nummer 5 is dan degene waar je natuurlijk echt warm van wordt. Spionage in space. Jawel, daar hebben we James Bond. Technologieproject Discover. Die gaan eigenlijk dan hele saaie dingen doen. Satellieten, ruimteafval tracken. Botsingen in de gaten houden. Waardoor mogelijk functionaliteiten in de ruimte in het geding komen. Ja, nou ja, dat is niet heel erg spionage.
Hoe spellen ze Discover? Is het ook zonder klinkers?
Nee, het is gewoon echt Discover.
Ik wil zeggen, want de Discover satelliet is een heel, heel vet ding. Dat is die maakt dagelijks een plaatje van de aarde.
Okay,
wordt ook wel de Al Gore-satelliet genoemd. Want die had mooi bedacht. Die dacht, het is leuk als er elke dag een plaatje van de aarde wordt gemaakt. Dus er is dat ding heet Discover. Zoek maar eens op.
Ja,
de timelapses van ook.
En er is nog een veel eerdere Discover. Eentje uit de jaren 60. Een Amerikaanse spionagesatelliet. Die inderdaad foto's maakte op film. Filmrolletje in een capsule deed. Capsule de atmosfeer in liet plonzen. En die werd dan met een vliegtuig aan de parachute beetgenomen om
het filmrolletje eruit halen. Ja, geweldig.
Daar zijn we vandaan gekomen.
Zou het kunnen, Luc, dat de Defensie misschien niet precies helemaal opschrijft wat ze doen op vlak van spionage?
Het zou zo kunnen.
Ja. Dat het niet voor niks het saaiste hoofdstuk is.
Ik moet wel zeggen, ik vind wel, dit ook wel potentieel spannend, hoor. Want we krijgen nu allemaal van die internationale netwerkers. Starlink is nu de eerste, maar er komen er nog veel meer aan. Weet je, reken maar dat er allerlei buitenlandse mogendheden nu gaan kijken. Oké, kan ik daarin komen? Weet je wel, want het is natuurlijk een schat aan data wat je potentieel, als je daar je tengels in kan krijgen.
Precies.
Dus ik denk dat zulke bedrijven wel serieus met zijn vast goed met beveiliging bezig, maar.
Ja.
Dat er heel goed wordt gekeken naar. Kunnen we iets met
nou, zeker. Dat is naadloos aansluitend hierop. Sneller en beter kaartmateriaal via civiele satellietproviders. Daar hebben ze zomaar 3 projecten voor. De eerste is Airbus One Atlas. Dat is gewoon een militaire Google Maps. Secure Watch. Die gaat gebruik maken van satellietbeelden uit de Maxar-constellatie, waar natuurlijk al een hele hoop onder zit. En GeoSurf, dat is misschien de meest vooruitstrevende, omdat die een satellietopdracht kan geven radardata te gaan maken. Dus dat wordt echt van, ik wil in dat land op die kruising zien wat er aan de hand is. En vervolgens wordt dat verzorgd. Dus nou ja,
iets concreter dan.
Het is nog steeds behoorlijk vaag, maar ik vond het in ieder geval opvallend. Het staat gewoon op de website, download het, iedereen kan het lezen.
Nou, ik heb ook nog even tussendoor even opgezocht op welke naam van welke raket ik niet kon komen en het Nederlandse bedrijf. En dat is natuurlijk ISIS met hun Vega-raket.
Yes.
We go.
Ja.
Ding-ling-ling-ling. Ja, precies, ik had dat iets eerder moeten doen, mijn punten zijn op. Heel goed, dan sluiten we af met het allerlaatste nieuwtje, Luc.
Ik heb er nog één.
Oh, heb je er ook nog één? Sorry, jongens.
Ik heb wel een goede volgorde.
Even snel. Lieve luisteraar, blijf vooral hangen.
We zijn er nog lang niet. Voordat we op een uur zitten. Dus.
Nou, Herbert is er niet, we mogen zo lang doorgaan als we zelf willen.
Oh, joh. Heb ik nog 2. Nee, ik kwam in de Volkskrant vorige week een stuk tegen over Volkskrant wetenschapspagina over de mogelijke optie om klimaatverandering tegen te gaan door een soort van gordijn in de ruimte te hangen.
Oh ja.
En dan specifiek in het Lagrange punt L1, zodat het een vast punt tussen de aarde en de ruimte is. de aarde en de zon is. En of je daar als je daar een gordijn hangt, of je dan een paar procent van het zonlicht kan wegnemen.
Ja, nou, waar heb je dit vandaan? Want ik heb het dus iemand anders, via een totaal andere route, want Radio 1 was er ook mee bezig geweest.
Nou, dat kan zijn. Het stond in de Volkskrant en het is voor de hand ligt idee. Ik had eerlijk gezegd zelf wel eens een keer aan zitten rekenen, want ik vroeg me eigenlijk af, kan dat? Nou, het goede nieuws is dat mijn berekeningen aardig klopten en het slechte nieuws is dat het niet kan.
Er zijn geen natuurwetten die het voorkomen, toch?
Nee, op zichzelf is het prima te doen.
Het is eigenlijk een heel grappig goed idee. Blokkeer zonlicht, minder energie in de atmosfeer. Ja. Minder energie in de atmosfeer. Alleen oplossing klimaatverandering.
Ja,
klaar.
Alleen de downside is als je eraan gaat rekenen. Weet je, je moet iets van 10 miljoen vierkante kilometer afdekken. dus dat wil je een paar procent effect hebben. Denk dan aan een procent of twee. Dat zou significant gaan schelen.
Ja.
Nou, was mijn eerste conclusie toen ik dat voor mezelf aan het uitrekenen was. Oké, we gaan niet één scherm van 10 miljoen maken. Maar kunnen wij... kun je een miljoen schermen van 10 vierkante kilometer maken. Weet je, hoeft dat natuurlijk niet één scherm. Dat is veel makkelijker. Want technisch is het helemaal niet moeilijk. Weet je, je maakt zo'n scherm. Je laat het een beetje roteren, zodat het uitbalanceert. Je moet heel slim kijken waar je hem precies bij dat Lagrange-punt zet. Zodat je precies die zon...
Je kan misschien met een soort Luxaflex werken, zodat je ook een beetje kan aanpassen.
Misschien kunnen ze sponsoren.
Het is een soort surfer wat je dan doet op de zonnewind. Weet je, net ietsje verder... van iets dichter naar de zon toe, zodat je precies compenseert die druk. Prima toen. Ja. Je maakt er een miljoen. Nou, als er dan 20 kapot gaan of niet meer, of wegwapperen, weet je, is het ook niet erg. Alleen, als je dan even gaat rekenen, betekent het wel, het is ongeveer per zo'n scherm is het wel één lancering. Dus je moet een miljoen lanceringen doen.
Nou, dan gaat je effect weer.
Ja, maar theorie kan het. Alleen de vraag is inderdaad of de milieu-impact van een miljoen voor je dat dan weer terug...
Heb je dat uitgerekend? Nee, niet de milieu-impact, maar gewoon van hoeveel kilo moet je als een flinterdun scherm is.
Ja, dat heb ik uitgegeven.
Oké, dus ja.
En dan kom je inderdaad op... Ik kwam ongeveer op een miljoen lanceringen uit.
Maar het was een goed idee.
Maar onze zonnecollectoren dan? Want dan zitten we dus eigenlijk continu in de schemer. Daar word ik depressief van. Ja. Ik ben geen fan.
Nee, maar het gaat gewoon om zo nu en dan.
2%, hè? 2%.
Ja, op de oceaan ook doe je het dan. Weet je wel, boven de oceaan.
Je ziet als je naar de zon... Mag niet naar de zon kijken, luisteraars. Maar als je naar de zon zou kijken... dan zie je gewoon een heel klein zwart vlekje op de zon.
Gewoon een klein beetje minder...
Er komt gewoon een paar procent. Dus het rendement van je zonnepanelen gaat iets omlaag. Dat is wel...
En als je hem nou niet in L1 hangt... maar je hangt hem dus op een of andere plek... die synchroon loopt met... dat is wel moeilijk, zeg. met de aarde.
Dat is de definitie van
L1.
Precies. Ja. Dus ik vrees dat we toch andere dingen moeten gaan verzinnen. Maar ik vond het wel grappig dat er dus inderdaad mensen zijn die dit idee wel daadwerkelijk aan het uitwerken zijn.
Ja, en dat er serieus over na wordt gedacht. Ja. Okay.
Maar helaas.
Ja, best creatief.
Had je nog wat, Luc?
Heb jij wel de oplossing voor klimaatverandering vandaag?
Laten we gewoon bij grote fantasie blijven. Alhoewel, dit zou hem wel eens kunnen worden. Dream Chaser.
Oh ja.
Van, even kijken, hoe heet ze tegenwoordig? Sierra Space. Ja, ze zijn afgescheiden van het moederbedrijf. Houden zich alleen nog maar met ruimtevaart.
Wat was het moederbedrijf?
Dat was Sierra Nevada Corporation.
Oké. En nu Sierra Space met hun, wat zei je?
Met de Dream Chaser.
En wat is de Dream Chaser?
De Dream Chaser is een klein ruimtevliegtuigje. Het kleinkind van de Space Shuttle wordt het wel eens genoemd.
Beetje Hermes voor de liefhebbers.
Ja, de Space Shuttle idee is terug.
Goed. Dan wel eigenlijk alleen maar voor personenvervoer. Het ding is in ontwikkeling en gaat ook vliegen, maar dan in een vrachtversie. In 2014, toen NASA bezig was met allerlei contracten uit te delen om astronauten naar het ruimtestation te brengen, was Dream Chaser een van de kandidaten. Zij werden het toen niet, alleen Boeing en SpaceX werden geselecteerd. Maar een paar jaar later, toen er nog weer een extra contract werd uitgedeeld voor vrachtvervoer, hebben ze een onbemande versie gepitcht. En sinds dat moment zijn ze nooit gestopt met praten van ja, maar we willen een bemand. We willen een bemand vliegen. En dat lijkt er nu toch te gaan komen. Sierra Space heeft namelijk $1,4 miljard aan investering binnengekregen. Waardoor zij nu zeggen in 2025 kunnen we astronauten lanceren. Nou, het heeft natuurlijk ontzettend veel voordelen. Zo'n ding heeft een re-entry traject wat kalmer is dan een capsule. Je landt rustig op een airstrip. Je kan direct de astronauten en eventuele gevoelige spullen die ze van experimenten meebrengen, direct eruit halen. Je hoeft niet eerst weer te wachten tot een capsule uit zee is gehaald en aan land is gebracht. Dus zij zeggen van NASA wil heel graag weer een shuttle-achtig ding hebben. Iets met vleugels. Dus ze zijn enthousiast. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben gek op dingen.
Vliegende dingen met vleugels.
Dus ik kan niet wachten tot de astronauten aan boord van de Dream Chaser klimmen.
Ja, sponsorship voor de podcast.
Maar ik als leek heb altijd gehoord dat de Space Shuttle een slecht idee was.
De Space Shuttle was een slecht idee vanwege de vorm waarin ze gekozen hebben. NASA heeft destijds, en er zijn heel veel oorzaken voor te noemen, de keuze gemaakt van we gaan vracht en bemanning samen lanceren in één superding. Nou, dat werd veel te groot en veel te ingewikkeld. Dit is echt een heel klein ruimtevliegtuigje. Stel je er ook niks bij voor als je aan de beelden uit de shuttle denkt van vroeger. Dit is echt, er is één pijpje ruimte waar 6 man een beetje half liggend op elkaar gepropt kunnen zitten. That's it. En misschien hebben ze inderdaad nog 2 rugzakjes met vracht die ze mee kunnen nemen. Ja, ja. Maar dat is het.
Een soort propellervliegtuigen tegenover een 747, zeg maar.
Iets dergelijks.
Maar het concept wel het idee wat Hermes natuurlijk ook had. Ja. Ja, en inderdaad, het scheiden van vracht en mensen is natuurlijk verstandig. Want anders moet je namelijk iets bouwen wat gecertificeerd is. Helemaal gecertificeerd is. Of voor veilig genoeg is voor mensen. Ja. Terwijl je in de praktijk, zeg maar, een groot deel van de tijd ben je gewoon vracht aan het vervoeren. Weet je wel? Het is alsof je een vrachtwagen koopt omdat je naar je schoonouders moet rijden. Weet je, het is gewoon niet handig. Weet je? En het was natuurlijk ook die herbruikbaarheid, waardoor je technologische ontwikkeling stilviel. Weet je? Dus, maar dat betekent niet per se dat iets met vleugels een slecht idee is.
Nee, precies. Het lastige is alleen wel, dat klinkt heel paradoxaal, het is veel moeilijker om een klein shutteltje te bouwen dan een grote.
Oh, waarom?
Omdat je alles wat je aan leefsystemen nodig hebt, koeling, weet ik veel, dat kan je veel makkelijker in een lekker groot apparaat kwijt. Ja. Wat maar 6 man mee kan nemen. Ja. Als je dat heel klein maakt, je hebt toch al die spullen nodig. Dat was ook een van de problemen waarom Hermes mislukt. Want het was allemaal niet in te passen.
Ja, de tijd was niet rijp voor nu.
Nee, precies, inderdaad. En dit ding wordt inderdaad gewoon alleen maar gebouwd op taxi naar boven en naar beneden. Verder helemaal niks. Of het 2025 gaat worden, twijfel ik. Maar ik heb er een beetje goed over.
Het is nog wel een charmante samenwerking van deze club. Want die hebben als klant of werken samen. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. De United Office for the United Nations Office for Outer Space. Ik wist niet eens dat het bestond. Het kantoor van de Verenigde Naties. En blijkbaar zijn ze samen bezig om een ruimtevlucht te organiseren voor landen die geen ruimtevaartorganisatie hebben. En dat vond ik wel op zijn minst heel charmant. Ja. Weet je, dat je dan ook precies op die manier, ook vanuit toch wat overheidsgedreven, mensen die niet zelfstandig aan ruimtevaart kunnen doen, maar wel de mogelijkheid geeft om in Verenigde Naties verband een ruimtevlucht te kunnen organiseren.
Ja, precies, daar gaan ze inderdaad.
Credits, zeg maar.
Ja, die vlucht is inderdaad geboekt. En die gaat dan gevlogen worden met zo'n vrachtversie, als het ware. Zodat ze, ik geloof, iets van 2 weken of zo tijd hebben om experimenten in gewichtloosheid te doen. Dus,
zeker, maar dat daarna wel gekeken zou worden naar een bemande.
Zeker. Sierra Space is al jaren aan het pushen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
En ik moet wel zeggen, er zijn ook steeds minder landen met die geen space programma hebben. Er zijn ontzettend veel landen bijgekomen die het allemaal wel hebben. Dus van Portugal tot Marokko, tot volgens mij Congo en Zuid-Afrika en allerlei plekken. Mongolië zie ik. Nou, Litouwen.
Ja.
Die mogen allemaal niet meedoen, maar dat blijft
wel. Die kunnen wel meedoen.
Ja, blijven er nog genoeg over. Ja. Ja.
Hebben we nog iets?
Ik denk het niet. Nee, maar nu je dat zegt, wij hebben in Nederland, we hebben NL Space, maar we hebben niet een heldere ruimtevaartorganisatie. We doen alles in ESA-verband.
Nou, wij hebben een deel van de NSO. Dus, maar dat is een agentschap van Economische Zaken.
Ja, een agentschap van Economische Zaken.
Space Office.
Ja, het is niet Space Office. Ja.
Het is NASA en ik zin natuurlijk ook. Weet je, ze hebben alleen meer geld.
Ja, de administration. Ja, ze zijn ook inderdaad wat dat betreft alleen maar gewoon een...
Ja, een Amerikaanse astronaut is een ambtenaar.
Dat is waar. Ja.
Europees ook.
Ja.
Nee, dan zijn we er nu lekker over de tijd heen. Lekker door alles heen.
Sorry, Herbert.
ik denk dat het allemaal meevalt. Ik sluit af met het laatste feit dat ik nog zag. Dat SpaceX denkt dat er in 2023 de Starship commercieel vliegt.
Nou,
Elon time.
Ambitie is altijd goed.
Tot die tijd.
We wachten het af.
Dankjewel. Volg ons op Twitter. Space Cowboys Pod. En tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Dankjewel. Hoi hoi.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.